En vanavond begin ik te lezen in Matteüs 26, vanaf vers 31. Matteüs 26, vanaf vers 31. Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordende zeide tot hem: Al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zeide tot hem: Voorwaar, ik zeg u, dat gij in dezezelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zeide tot hem: Al moest ik ook met u sterven, zo zal ik geenszins verloochenen. Desgelijks zeiden ook al de discipelen. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen: Zit hier neder, totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande bad hij zeggende: Mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinken, uw wil geschieden. En komende bij hen vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom heen en bad ten derde male zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen: Slaap nu voort en rust, ziet, de uren is nabijgekomen en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan, ziet, hij is nabij die mij verraadt. Tot zover. De vorige keer hebben we tamelijk uitgebreid ook stilgestaan bij vers 30 van ditzelfde hoofdstuk, voorgaande vers dus. Waar staat: als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Want die lofzang bestaat inderdaad uit een stuk of wat psalmen, een stuk of 5. Men is het er overigens niet helemaal over eens, maar dat doet nou niks ter zake. Maar de laatste daarvan, van het Hallel, van de lofzang, was psalm 118. En daar waren wij vorige keer ook. Want dat is die psalm waarin gesproken wordt over de steen die de bouwlieden verworpen hebben, die geworden is tot hoofd des hoeks. Van de Heer is dat geschied en het is wonderlijk in onze ogen, staat erbij. Een duidelijke verwijzing, zoals wij uit het Nieuwe Testament leren natuurlijk, naar onze tegenwoordige bedeling, waarbij de steen, namelijk Christus zelf, weliswaar door de bouwlieden verworpen werd, maar waarbij hij toch geworden is tot hoofd des hoeks, dat wil zeggen tot de hoogste steen, de meest eervolle steen van heel het bouwwerk, namelijk de tempel. En dat is een beeldspraak die wij in het Nieuwe Testament en ook in de Nieuw-Testamentische brieven nogal eens terugvinden. Daarnaast, psalm 118 eindigt eigenlijk met een verwijzing naar de gebeurtenissen rond de zogeheten intocht in Jeruzalem. Gebeurtenissen die zich zouden afspelen, letterlijk in elk geval, op de Olijfberg. En inderdaad, een dag of 4, 5 voordat deze geschiedenis hier in Matteüs 26 zich afspeelt. Zodat inderdaad deze psalm bepaald van toepassing is op deze gebeurtenissen. Want hier zal de steen verworpen worden. Hier zal de Christus verworpen worden. En bovendien gaat het vervolgens om gebeurtenissen die wel degelijk rechtstreeks van doen hebben met onze bedeling. Zoals de zogeheten intocht in Jeruzalem, dat was. Ik heb altijd moeite met de uitdrukking, nog steeds. Want u weet, het was niet Jeruzalem, het was de intocht. Maar het was wel een bijeenkomst op de Olijfberg. En dat is bepaald niet Jeruzalem. Integendeel, het lag tegenover Jeruzalem. Maar daarmee zijn wij ook weer terecht hier in Matteüs 26, vers 30. Als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Daar zijn zij nooit aangekomen, overigens. Maar het was wel de route die gekozen werd. En dat in overeenstemming met wat sinds de zogeheten intocht steeds plaatsvond. Want bij gelegenheid wordt het zelfs gezegd. De heer was overdag in Jeruzalem, maar 's avonds keerde hij terug naar de Olijfberg. En deze avond gaat hij met zijn discipelen net zo goed op weg naar de Olijfberg. Hij overnacht namelijk niet in Jeruzalem. Voor die tijd gaat hij Jeruzalem uit. Terug naar de Olijfberg, terug naar de plaats van de zogenaamde intocht. Terug naar de plaats waar een deel althans van Psalm 118... de laatste psalm van het Hallel, inderdaad vervuld werd. Terug ook, ongetwijfeld, naar het huis van Martha, Maria, Lazarus. Terug naar Bethanië namelijk, is de gedachte. En hier gaan ze dezelfde weg. Het is vanaf die plaats overigens, vanaf de Olijfberg, dat de Heer in de voorgaande dagen, avonden of nachten, tot zijn discipelen sprak over de dingen die zouden moeten geschieden. U herinnert zich Matthäus 24 en 25, bekend als de reden over de laatste dingen. Ook bekend als de tweede bergreden, maar niet in Nederland. Maar deze woorden over dat geen steen op steen zou gelaten worden, enzovoorts, dat Jeruzalem verwoest zou worden. Woorden over de wederkomst van Christus en al wat daarmee samenhangt. Deze woorden werden immers uitgesproken terwijl hij op de Olijfberg gezeten was en de discipelen tot hem alleen gingen zeggende: wanneer zullen deze dingen zijn? En sindsdien ging hij elke avond, in die paar dagen dan natuurlijk, maar hij ging elke avond terug naar de Olijfberg. In Jeruzalem wilde hij niet overnachten. En het is natuurlijk illustratief voor de situatie zoals wij die kennen in onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer inderdaad is uitgegaan buiten de legerplaats en waarbij de legerplaats zelf zich bevindt in de nacht. Ongeacht wat je onder legerplaats nou precies verstaat, want dat doet weinig ter zake, maar Jeruzalem valt daar in elk geval onder. En het Jodendom ook, de wereld als zodanig ook. En de rest laat ik maar achterwege, want het is nou verder niet aan de orde. Maar in elk geval, hij ging uit en was dan op de Olijfberg. Deze avond zouden zij dat ook doen, uitgaan naar die Olijfberg waarop, althans een deel van Psalm 118, inmiddels vervuld was geworden. En dat was het laatste wat ze gezongen hadden. Weet je wel, ze zongen de lofzang. De laatste verzen van Psalm 118 waren die verzen van voegt u tot het feest met palmtakken, weet je wel. En gezegend is hij die komt in de naam des Heren, enzovoorts. En nadat ze dat gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. Dat wil zeggen, in de richting van de Olijfberg. En kennelijk, maar het doet niet zoveel te zaken. Kennelijk vinden die gebeurtenissen van vers 31 tot en met 35 plaats, terwijl men inderdaad de opperzaal verlaat, om zo te zeggen, en onderweg gaat naar de Olijfberg. Onderweg gaat dus inderdaad Jeruzalem uit. En dat is bepaald niet zo ver. Maar in elk geval, onderweg zegt de Heer tot hen: gij zult allen over mij struikelen deze nacht, want geërgerd worden betekent nou eenmaal struikelen. Wij genadigd dat we dat woord niet zo goed mee kennen, maar dat is wat het betekent. Het is ook een verwijzing eigenlijk naar Psalm 118 en nog wat schriftplaatsen, want het gaat over die steen die de bouwlieden verworpen hebben in Psalm 118, waarin de parallelle schriftplaatsen die dikwijls meteen ook aangehaald worden, zoals bijvoorbeeld Jesaja 28... wordt meteen gesproken over een steen des aanstoots en een rots der ergernis, enzovoorts. Het is namelijk dezelfde steen. En de Heer zegt: gij zult allen aan mij geërgerd worden. Zij zouden eigenlijk dus allemaal over deze steen struikelen. Althans, in eerste instantie, want u en ik weten hoe het ging. Want we hebben de volgende bladzijde stiekem ook al gelezen natuurlijk. Toen de Heer Jezus gevangen genomen werd, toen vluchten ze allemaal weg. En lieten hem in de steek. En daarna is het Petrus die de naam heeft dat hij de Heer Jezus verloochende. Die zei tot iemand toe, ik ken die mens niet, of hoorde van die strekking. En daarna wordt natuurlijk hier verwezen in vers 31 tot en met 35. Maar bij nader inzien, hij was degene die dan toch nog het dichtste bij de Heer Jezus was van al die discipelen. Want de rest was helemaal zoek. Laat ik eens een goed woordje doen voor Petrus. He? Toch? Want zo was het wel. Hij was dan nog in de buurt. Maar wat hij zei, namelijk ik ken die mens niet, dat was eigenlijk van toepassing op dit andere discipelen. Die handelden daarna alsof ze hem helemaal niet kenden. En hoefden dan ook niet te zeggen, ik ken die mens niet. Want ze werden er niet meer lastig gevallen. Maar Petrus, omdat hij toch wat in de buurt bleef, kreeg er problemen mee. Laat ik het eens positief naar voren brengen. Maar het is, wat Petrus dan daarna doet, is illustratief voor de hele situatie van de discipelen. Dat staat hier trouwens ook, want er staat, gij zult allen aan mij geërgerd worden. Daarna is het Petrus die zegt, al werden zij alle aan u geërgerd, vers 33, ik zal nimmer meer geërgerd worden. En dan zegt de Heer, nou, dat zul je dan wel zien, het gebeurt wel. Maar daarna staat er toch, aan het eind van vers 35, desgelijks zeiden ook al de discipelen. Zodat het verhaal weliswaar op Petrus van toepassing gebracht wordt, in deze historie, maar niettemin was het eigenlijk van toepassing op alle discipelen. En dat is dikwijls trouwens het geval, want als de discipelen wat zeggen, weet u dat het gebeurt natuurlijk bij de mond van Petrus. Op een of andere wijze wordt hij toch beschouwd als de haantje de voorste, zegt men. Waar hij dat aan te danken heeft, weet ik niet. Ik vind het niet zo'n sympathieke uitspraak voor Petrus. Haantje de voorste. Hoezo haantje? He? Ik denk altijd dat het een steek onder water is vanwege die haan die drie keer zou kraaien enzovoort. Maar goed, ik weet het niet. In elk geval, het is wat met de discipelen zou gebeuren. Niet alleen met Petrus. De discipelen zouden vluchten en Petrus zou inderdaad met de mond zijn verbintenis met de Heer Jezus ontkennen. Maar de aardigheid is dat hij meteen bijstaat dat deze gebeurtenissen beschouwd moeten worden als vervulling van een oudtestamentische profetie. En zo op voorhand, zeg ik maar, u en ik weten natuurlijk al lang dat als er in dit soort geschiedenissen bijstaat, dit is gebeurd als vervulling van die profetie, de een of andere profetie, dat dan wel zo is. Uiteraard, anders stond het er niet. Maar het neemt niet weg dat het gewoonlijk niet de belangrijkste vervulling is van de profetie als zodanig. Dat was per slot met de intocht in Jeruzalem ook het geval. En daar hebben wij over gesproken, uiteraard. En uitgebreid. De gedachte is namelijk dat die zogeheten intocht weliswaar plaatsvond als vervulling van Zacharia 9 vers 9. Maar bij nader inzien, de hele situatie van de intocht is eigenlijk een beeld van het ontstaan van de gemeente in onze dagen, waarbij de gelovigen zich inderdaad verzamelen rondom de Heer Jezus en hem herkennen. En erkennen als de Messias enzovoorts. Maar dat is niet in Jeruzalem, maar daarbuiten, namelijk op de Olijfberg. En dat is waar het om gaat. De echte vervulling, de echte, maar zo mag ik het ook niet zeggen, geloof ik, maar is de meer belangrijke vervulling van die profetie van Zacharia 9. En zo is het met al deze profetieën, ook met deze, namelijk hier in vers 31, de Heer zegt, gij zult allen aan mij geërgerd worden deze nacht, want er is geschreven, ik zal de herders slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. En eigenaardig genoeg, deze profetie is ook aangehaald uit Zacharia, in dit geval uit Zacharia 13... minder bekend deel van de profetie, vermoed ik. Maar u weet hoe dat zit, hè, met Zacharia 12, 13 en eventueel 14. In hoofdstuk 14 namelijk is in elk geval sprake van de verschijning van de Heer aan het eind van de 70ste week, in de toekomst dus, op de Olijfberg, en dat is ook de profetie waar dat staat. Als er dan een uitspraak is in de Bijbel waar staat dat hij zal komen op de Olijfberg, dan is het eigenlijk alleen maar deze. Daarna bevestigd door bijvoorbeeld Handelingen 1, ter gelegenheid van de zogeheten hemelvaart. Deze Jezus zal al zo wederkomen. En wij concluderen dat dat dan ook inderdaad zal zijn op de Olijfberg. Enzovoorts. En eigenlijk ook Zacharië 9. Want waar die profetie over zie uw koning komt op een ezel enzovoorts. Waar die profetie vervuld werd in de tijd letterlijk op de Olijfberg. Maar waar tegelijkertijd de profetie eigenlijk een vervulling is van het ontstaan van de gemeente. Maar ook van de openbaring van de gemeente straks. Met Christus aan het eind van de 70ste week is de conclusie dus opnieuw dat hij zich zal openbaren met de gemeente op of boven de Olijfberg. Precies hetzelfde verhaal. Ik ga het nou niet meer aanhalen, want ik denk dat ik in het verleden dat heb laten zien vanuit Zacharië 9. Dat namelijk die hele profetie feitelijk spreekt over gebeurtenissen van het einde van de 70ste week van Daniël en daarna. En dat de profetie over de komst van de Messias met één ezel feitelijk een profetie is over de komst van Christus met de gemeente, want wij zijn die ezel. Bestuurd door de Heer zelf. Ja, dat is nog eenmaal zo. Goed, maar Zacharia 14 dan zegt dat hij zou komen als Jeruzalem zal verwoest worden. En dat is precies wat aangekondigd werd ter gelegenheid van de zogeheten intocht. En dus aan het eind van de 69ste week van Daniël. Maar Jeruzalem zal verwoest worden alsnog aan het einde van de 70ste week van Daniël. En op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Dat is vers 4 van Zacharia 14. Wat ik maar zeggen wil is dit, dat deze hoofdstukken, 12, 13 en 14 in elk geval, spreken over de wederkomst van Christus in de toekomst. En daarover spreekt ook hoofdstuk 12, en daar verwijs ik ook maar naar het bekende deel dan van het hoofdstuk, namelijk Zacharia 12 vanaf vers 10. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En als u mij vraagt, dat is wat aan het eind van de 70ste week van Daniël definitief gebeurt. Namelijk, zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Maar het is dezelfde gelegenheid waarbij zij wedergeboren zullen worden. En dus inderdaad de geest van het nieuwe verbond, de geest der genade, inderdaad zullen ontvangen, met als gevolg dat inderdaad er een rouwklagen zal zijn, in elk geval in Jeruzalem, en dat staat er ook. Niet allemaal op dezelfde dag, want daar gaat het niet om, maar deze gebeurtenissen zullen dan plaatsvinden. In het bijzonder, zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. En dat is ook wat in hoofdstuk 13, dus dat is precies tussen 12 en 14 in dus, wat in vers 13 in het bijzonder gezegd wordt, met de woorden van vers 6, in elk geval, waar staat zo iemand tot hem zegt, en dat hem had best met een hoofdletter gemogen hoor. Ik weet niet waarom niet. Indien iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis mijn liefhebbers. En het leidt geen twijfel dat het daarbij gaat om die wonden die ook opgemerkt werden in de tijd door bijvoorbeeld Thomas. Na een week. Nou, niet na de 70ste week, maar het was wel na een week natuurlijk, hè. Thomas en overigens de overige discipelen net zo goed. Het gaat er maar om dat inderdaad aan die littekenen de Heer Jezus herkend zal worden. Of andersom, dat de Messias, dan wel Jehovah zelf, herkend zal worden als Jezus van Nazareth, doordat hij in zijn verschijning, inderdaad in zijn lichaam, deze littekenen vertoont. In elk geval, er staat in vers 7, zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man. Nu hebben ze het wel ineens met hoofdletters geschreven. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Hier hebben de vertalers, of wie het maar waren, er niet onderuit gekund. Want deze herder, deze man die mijn metgezel is, is natuurlijk de Heer Jezus. Dat kan niet missen, want er staat gewoon in Matthäus 26, vers 31. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. En de Heer beschouwt zich dus zelf als die herder. En de schapen der kudde worden gevormd door in ieder geval de discipelen. Dat kan niet missen. En als dus die herder geslagen wordt in Zacharia 13 vers 7, dan gaat het inderdaad over de Heer Jezus Christus. Daarna de schapen zullen verstrooid worden, maar kennelijk zijn er toch een paar die niet verstrooid worden of alsnog verzameld worden. Want er staat maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Waarna gesproken wordt over een oordeel dat in elk geval over het Joodse volk zal komen. En dieper ga ik er voor de gelegenheid maar even niet op in. Het betekent trouwens ook, en dat is toch wel van belang, dat de voorgaande verzen uit Zacharia 13 dus net zo goed op de Heer Jezus van toepassing zijn. Ik weet dat daar sommigen daar problemen mee hebben en daarom ga ik er juist op in. Want er wordt gezegd in vers 3... Nou, gewoon verzeen dan. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Dat zal ooit een keer gebeuren. Wanneer? Ja, als de Messias verschijnt, uiteraard. Maar er staat, het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, in vers 2, dat ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat ze niet meer gedacht zullen worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. En het zal geschieden wanneer iemand meer profeteert dan zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben, tot hem zeggen zullen, gij zult niet leven, terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heeren. En zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. En hoe je dat ook draait, de enige mogelijkheid die ik ken, is dat het uitspraken zijn over de Heer Jezus, die meer profeteert dan zijn vader en moeder, zoals die gezegd wordt, en die dan ook door zijn vader en moeder zal worden doorstoken. Bovendien, een letterlijke toepassing daarvan kennen wij sowieso uit heel de Bijbelse geschiedenis niet. Dus je komt automatisch terecht bij een overdrachtelijke toepassing daarvan, een geestelijke. En die vader en moeder die hem doorsteken zijn respectievelijk God zelf en Israël. God is zijn vader, Israël is zijn moeder. Dat is niks moeilijks aan, hoor. Daaruit is hij voortgebracht. Enzovoorts. En dan daarna staat er, ze zullen hem doorsteken. Bekende uitdrukking uit, ook uit vers 12. Ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ligt voor de hand om die woorden even met elkaar te vergelijken. En dus ook het vers. En de gedachte is dus dat degene die hem doorstoken hebben, die zijn zijn moeder. Het volk namelijk waaruit hij was voortgebracht. Juda dus gewoon. Het Joodse volk. Nou goed. Waarna verder gesproken wordt, ook in 13 vers 4, over hoe het verder gaat met Israël. Maar van de Heer Jezus wordt dan gezegd, hij zal zeggen, ik ben geen profeet, ik ben een man die het land bouwt. Want iemand, een mens, iemand heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan. En zo iemand zegt, wat zijn deze wonderen in uw handen? Dus u ziet waar het over gaat. Dat kan niet anders. Het gaat over de Heer Jezus zelf, die doorstoken zal worden door het Joodse volk, door het officiële Israël. Natuurlijk staat het hier niet open en bloot. Vanzelfsprekend niet. Het is een beetje raar om tegen het volk van tevoren te zeggen wat ze zouden doen. Natuurlijk, wordt verborgen gehouden. En zelfs zijn kruisiging maakte onderdeel uit van de verborgenheid. U weet voor 1 Korinthe 2. Want indien zij de verborgenheid gekend hadden, zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. En dus wordt het bedekt gezegd. Daarom hebben wij er wat moeite mee. Dat mag niet zoveel moeite kosten om het hierin te herkennen. Het gaat over de Heer Jezus die door zijn moeder, dat wil zeggen door het Joodse volk, inderdaad, en door zijn vader, wel degelijk, van Gods wegen gedood zou worden. Niettemin is hij de man die het land zou bouwen. Toch een verwijzing naar zijn zoonschap, maar dat leg ik een andere keer wel weer uit. Hè. Want bouwen is het werk van de bouwer, namelijk de zoon. Hetzelfde woord hè, in het Hebreeuws. En inderdaad van zijn jeugd, eigenlijk vanaf zijn geboorte, van moedersbuik heet het gewoonlijk, aan was hij daarvoor bestemd. En als het voor iemand gold, was het uiteraard voor de Heer Jezus zelf. Maar inderdaad, hij zou eerst, voor het zover zou zijn, zou hij gedood worden. Dat wil zeggen, de herder zou gedood worden en de schapen zouden verstrooid worden. Dat is vers 7. En waar het over gaat is niet zo moeilijk. Zeker niet omdat het binnen Matthäus 26 wordt aangehaald. De herder zou geslagen worden, namelijk de Heer Jezus zou gedood worden. En de schapen zouden verstrooid worden. Zijn volgelingen namelijk. Hetgeen ook letterlijk geschied is, want van ook later de oorspronkelijke gemeente in Jeruzalem, ik bedoel christengemeente, de oorspronkelijke gemeente in Jeruzalem is ook inderdaad niks overgebleven. De schapen werden verstrooid. En de gelovigen werden weggejaagd, ook inderdaad uit Jeruzalem, is niks wat hen daar kon houden uiteindelijk. En dat is feitelijk ook de hele geschiedenis van Handelingen. Als ik het heel vlug samenvat, Handelingen, dan zeg ik, nou, het begint in Jeruzalem, het eindigt in Rome. En dat begint dit bij Petrus in Jeruzalem, het eindigt dit bij Paulus in Rome. Zo ongeveer zit het. En moeilijker is het ook niet. Het drukt uit inderdaad hoe ook in de geschiedenis de zaligheid terechtkomt feitelijk in het buitenland, bij de heidenen, om zo te zeggen. Maar goed, nu even terug naar Zacharië 13, voordat ik het weer wegsla. Want er staat, sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. En dan staat er, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En nou zijn er verschillende manieren om het te lezen. Ik persoonlijk geef de voorkeur aan het zo te lezen dat de schapen schapen zijn omdat zij zijn stem kennen en dus hem volgen. Niettemin worden ze verstrooid, want de herder en zijn stem is er niet meer. En dus worden ze verstrooid. Niettemin zegt die herder hier, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En ik lees het alsof de schapen en de kleinen precies dezelfde zijn. En dat mag niet meer moeilijk zijn, want wij kwamen de kleinen ook tegen in Matthäus 24. En nog eerder trouwens. De kleinen waren namelijk deze mijn minste broeders, weet je wel, deze kleinen. Er waren immers degenen die de Heer dienden, die trouw aan hem waren. Niettemin, hij zou sterven, de schapen zouden verstrooid worden. En binnen Joods kader zeg je dan, de schapen komen in de ballingschap terecht. Dat wil zeggen, degenen die geloven in de Heer Jezus, die hem kennen als hun herder, zij zouden inderdaad in het buitenland, zeg maar gewoon onder de heidenen, want dat is het, terechtkomen. Maar daar zal de Heer voor hen zorgen. Ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Enzovoorts. Nou, dan daarna laat ik gauw Zacharia weer los. Er staan nog wat meer van die profetieën trouwens in, die rechtstreeks van doen hebben met onze tegenwoordige tijd. Maar het gaat erom dat we daar even herkennen. En van daaruit ben ik dan meteen terug in Matthäus 26. Gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. De discipelen zouden verstrooid worden, maar de gelovigen ook daarna, dat wil zeggen na de opstanding van Christus, zouden verstrooid worden. Zouden uit Jeruzalem ook daadwerkelijk vluchten. En ook moeten vluchten. Wij vinden dat meteen in de eerste hoofdstukken. Het eerste deel van Handelingen ook inderdaad. U weet, brak vervolging uit in Jeruzalem. En de gelovigen vluchten uit Jeruzalem. En waar gingen ze naartoe? Nou ja, overal naartoe. Maar wat staat er? Er staat een plaatsnaam. Ze moesten vluchten uit Jeruzalem. Nee, niet zo laat. Gewoon toen de vervolging was in Jeruzalem. Samaria. Naar Samaria, ja. Leuk, hè? Samaria. Nee, joh. Nou goed, dan gaan we terug naar Matthäus 26, vers 31. Ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden, maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En nou is de bedoeling dat wij kortsluiting hebben. tussen Samaria uit Handelingen en Galilea hier. Want u weet hoe het in elkaar steekt, hè? Galilea, dat is wat er staat. Maar het betekent profetisch of typologisch altijd Galilea. Dat heb je toch? Galilea. Met andere woorden, zij zouden weliswaar uit Jeruzalem wegvluchten. En ik heb het nou niet meer letterlijk over die discipelen die die wegvluchten toen de Heer Jezus gevangen genomen werd, een paar uur later. Wellicht, waar we het nu over hebben, is waar de gelovigen bleven. Ze moesten wegvluchten uit Jeruzalem en staat er in Handelingen dan, ze kwamen terecht met name in Samaria. En Petrus ging er dus prompt naartoe. Naar Samaria. Maar Samaria was de hoofdstad van het tienstammenrijk, zoals Jeruzalem, waar ze uit vandaan vluchtten, de hoofdstad was van het tweestammenrijk. Kortom, Jeruzalem was Juda, maar Samaria was Efraïm. Daar gaat het om. En nog breder, want zelfs dat in Handelingen is natuurlijk profetisch. Het is nog niet de uiteindelijke vervulling van de profetie. Want zij zouden vluchten uit Juda, bij de Joden vandaan. Het evangelie zou van het Joodse volk, officieel Israël, worden weggenomen. En het zou terechtkomen, inderdaad, niet slechts in de voormalige hoofdstad van het voormalige tienstammenrijk. Maar het zou zelfs in werkelijkheid terechtkomen bij de tienstammen. En dat was in Galilea. Nou, niet al te nauwkeurig, maar Galilea in de zin van het land der Kelten. En dus kwamen we terecht inderdaad in Noordwest-Europa. Dat is het verhaal. En de gebeurtenis van na de opstanding, want daar wordt naar verwezen hier in vers 32. De gebeurtenis van na de opstanding was deze. Dat aan de discipelen gezegd werd, ik zal u ontmoeten in Galilea. Dat wil zeggen bij het meer van Galilea. En inderdaad, daar waren de discipelen. Petrus, weet u nog, die zei, ik ga maar weer vissen. Enzovoorts. En toen, nou ja goed, ze kwamen de Heer Jezus tegen in Galilea. Maar die gebeurtenis drukt precies hetzelfde uit. Namelijk, de zaligheid als zodanig, de schapen, de gelovigen of zo, ze kwamen terecht aan de zee van Galilea, meer van Galilea. De zee, aan de oever waarvan de Galliërs, de Kelten, wonen in dat plaatsje wat wij inmiddels zo goed kennen. Dorpje. Dat was Brest trouwens, daar ben ik laatst ook eens achter gekomen. Maar vooruit, dat doet ook weinig de zaken. Dus even tussendoor, broeder. Zit hij meer aan te kijken, waar heeft hij het over? Ja, dan moet je je klassieker maar kennen. Dus laat maar zitten. Maar dat is het verhaal, hoe het inderdaad bij Efraïm terecht kwam. En hier wordt daar zelfs al naar verwezen. De gedachte is, de herder zou geslagen worden, de schapen zouden verstrooid worden. Als je dat heel breed neemt, ze zouden in de ballingschap terechtkomen. Maar daarna, na de opstanding, zou de Heer hen voorgaan. Let op, hij zou hen voorgaan naar hen leiden. Dus betekent dat, als herder, dit is een verwijzing naar de functie van de herder. Hij zou hen voorgaan, want dat is wat de herder doet, naar Galilea. Zo ging het ook letterlijk. Maar uiteindelijk, hij zou hen voorgaan naar Galilea. Dat is het verhaal. En zodat je hier in deze gebeurtenis al uitgedrukt vindt, dat inderdaad op een of andere wijze de zaligheid van Juda zou weggenomen worden, of van de Joden, en zou gegeven worden aan de heidenen. En dat is ongeveer het laatste woord van Handelingen. U weet wel, begint in Jeruzalem, eindigt in Rome, bij de heidenen. En voor de goede orde, toen het in Handelingen 28 in Rome kwam, bevond zich daar in ballingschap de vorst der Kelten. De grootste Britse vorst van die dagen. In ballingschap, gevangen genomen door de Romeinen enzovoorts. Op dezelfde wijze als Paulus, in vrijwillige ballingschap namelijk. Maar goed, dat verhaal kent u, dus dat laat ik nou maar weer even liggen. Maar het gaat er maar om dat er vele lijnen zo in de Bijbel getrokken worden. En we komen het natuurlijk straks nog tegen, dat wil zeggen in de volgende hoofdstukken, na de opstanding van Christus. Zij zouden dus inderdaad struikelen. Daar ging ook inderdaad wat mis, want binnen het Jodendom was er geen plaats voor de Heer Jezus. En voor zover daar schapen waren binnen het Jodendom, moesten ze het Jodendom loslaten en moesten ze eigenlijk assimileren. Het is een lelijk woord voor de Jood, maar vooruit. Maar moesten ze eigenlijk heidenen worden. Dat heb ik nagevraagd aan Petrus, die zegt, ja, zo is het, wij Joden moeten op dezelfde wijze zalig worden als ook de heidenen. Vind ik altijd een doodsteek voor degene die zeggen dat in de dagen van Handelingen nog sprake is van een Joodse gemeente met een aardse toekomstverwachting en dat God nog steeds geen begin gemaakt had met de roeping van de gemeente, met zijn hemelse bestemming enzovoorts. Petrus zegt in Handelingen 15, wij Joden moeten op gelijke wijze zalig worden als ook de heidenen. En waar zegt hij dat? Inderdaad, midden in de Joodse gemeente, Joodse christengemeente in Jeruzalem, nota bene. Met Jacobus erbij, de officiële bisschop van Jeruzalem, hoe heet dat? De officiële voorganger van de gemeente daar, min of meer, voor zover zoiets officieel kan zijn. En Petrus daarnaast. En Paulus daarnaast natuurlijk. En Petrus zegt dat dan. En nu we het er toch over hebben, ga ik maar even verder. Want wat Petrus ook zegt, dezelfde plek met Paulus en Jacobus erbij, midden in Jeruzalem. Hij zegt, God heeft van, gij weet, mannen en broeders, dat God van overlang mij verkoren heeft, dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen en geloven. Dus schrijf dat nou niet meer toe aan Paulus, dat was Petrus namelijk. En als kenmerkend is, zoals men zegt, voor onze bedeling, dat het evangelie aan heidenen gepredikt wordt, dat is niet wat ik zeg, maar dat is wat sommigen zeggen, dat kenmerkend is dat het evangelie aan heidenen gepredikt wordt, zou men moeten ophouden dat aan Paulus toe te schrijven, want het was Petrus en Paulus stemt hem in. Handelingen 15 staat er zwart op wit. Biedt geen enkele ruimte voor welke eigen filosofie dan ook. Hebben we dat nog? Goed, nou, dat is even terzijde dan. Maar we kwamen daar nou eenmaal terecht. Nee, de gedachte is dat inderdaad de schapen die de stem van de herder kennen, u weet wel, dat was Johannes 11, of 10 was het, geloof ik. De schapen die de herder kende, zouden inderdaad weliswaar verstrooid worden, omdat de herder zou geslagen worden. Maar op een andere plaats zou de herder die verstrooide schapen wel degelijk weer verzamelen, dan wel voor hen zorgen, zich bij hen melden enzovoorts. En letterlijk speelt zich dat af in de ontmoeting van de Heer en zijn discipelen later bij het meer van Galilea. De Galische Zee, dat is de Noordzee hier ongeveer dan, hè? Of Britse Kanaal mag ook. Maar dat is het feitelijk. Nou goed. Zodat dat het verschijnsel dat de discipelen de Heer loslaten, hier meteen een profetische toepassing krijgt. En wel samen met deze profetie uit Zacharia 13. Want beide, de uitspraken uit Zacharia 13 en deze hier aangekondigde gebeurtenis, beide spreken samen over de tegenwoordige situatie van de gelovigen, niet in Jeruzalem, maar integendeel verstrooid over de hele aarde eigenlijk, maar in bijzonder dan met een centrum, zou ik maar zeggen, in, bij de Galliërs, bij de Kelten, of hoe ze iets maar heet. Hè. Want dat kan ik niet elke keer heel nauwkeurig zeggen natuurlijk. Maar daar komt het op neer. In ieder geval Noordwest-Europa. Precies zoals het op zoveel andere plaatsen ook gezegd wordt. Waarna ik lees vers 33 van Matthäus 26. Doch Petrus antwoordde, zeiden tot hem, al werden zij ook alle aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Petrus was de man die toch bevolking vasthield aan het oude en dacht dat het altijd zo zou blijven. En dat was nog eenmaal niet zo. Hier ook niet. En later in Handelingen, toen inderdaad via zijn mond de heidenen het evangelie zouden horen, had hij er ook grote problemen mee, zelf. U weet het toch, hè? Petrus was de man, daar is hij later nog wel eens op betrapt, die erg geneigd was om vast te houden aan zijn Joodse wortels, zoals dat heet. Aan de Joodse en wettische tradities. Maar hem werd uitgebreid gedemonstreerd van Gods wegen dat dat niet de bedoeling was. Integendeel. En dat hij inderdaad voortaan als heiden door het leven zou gaan, in ieder geval als niet-Joods. Dat weet je toch, hè? U weet wel, dat de visioen, voordat hij naar die heiden Cornelius moest, was dat het visioen met dat laken dat uit de hemel nederdaalde. Het wordt er 3 keer toe verteld, geloof ik, in Handelingen, zodat je ziet hoe belangrijk het geweest is. Hè? En hij moest inderdaad eten van hetgeen in dat laken hem aangeboden werd. Nou ja, in een visioen, dus veel van mee, denk ik altijd. Maar niettemin, het moest wel gebeuren. En je weet hoe dat zit, hè? Het laken gewoon als beeld van de gemeente. Linnen. Want dat was wat het was. Linnen. Beeld van de gemeente. Het is een priesterlijke hoedanigheid. Hè? En wat daar ook in is, het is inderdaad niet onrein. Want het is van Gods wegen gereinigd, geheiligd, of hoe het maar heten mag. Nog afgezien van dat niets onrein is in zichzelf. Maar goed, dat staat weer ergens anders. Maar dat heeft hij eerst toch moeten leren. Hij was geneigd het oude vast te houden, het Joodse vast te houden. Maar hier ook dus, hè. Ik zal nimmer meer geërgerd worden. Maar hij heeft inderdaad een bijzondere weg moeten gaan. Hij heeft wel degelijk die oude dingen, speciaal die Joodse dingen, moeten loslaten. We weten dat hij er grote moeite mee gehad heeft. Is hem ook nou niet aan te rekenen, denk ik. Maar niettemin, zo was het. En ook in deze geschiedenis komt dat tot uitdrukking. Hij zegt, ik zal niet struikelen, maar de Heer zegt, in dezezelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij 3 maal verloochenen. De haan zou trouwens ook kraaien. 2 keer. Andere plaats wordt het niet geteld, maar het doet weinig ter zake. Maar het is wel eigenaardig dat diezelfde geschiedenis van Petrus, die de Heer verraadt, inderdaad bij alle evangelisten vermeld wordt. En het is niet om Petrus was te zitten, uiteraard. Maar het is omdat het een belangrijke illustratie is van hoe het werk Gods in onze dagen tot stand zou komen. Namelijk, dat Joodse zou inderdaad afgelegd worden. Men zou er afstand van nemen, enzovoorts. En daarna zou het verhaal helemaal overnieuw beginnen. Maar niet met Joodse wortels, maar inderdaad met de wortels onder de heidenen. Daar komt het in de praktijk feitelijk op neer. Wat die haan betreft, er staat voorwaar, ik zeg u dat geen dezezelfde nacht eer de haan gekraaid zal hebben, mij 3 maal zult verloochenen. Het kraaien van de haan, u weet, hanen kraaien koning, heet zoiets, behalve de rode. Als de rode haan kraait, dan gaat het niet over koningschap, maar dan is het brand, dat weet u. Zoek het maar op in het woordenboek. Maar als de haan kraait, de haan wordt geacht koning te kraaien, is het idee. De haan staat namelijk in de Bijbelse systematiek in elk geval, staat de haan gewoon naast bijvoorbeeld de stier. Er staat namelijk gewoon voor vruchtbaarheid en namelijk hoe een nieuwe schepping tot stand zou komen. Dat is het eigenlijk, hè. Maar daarmee meteen een koninkrijk. En soms denk ik, maar ik denk dat het een vereenvoudigde versie is, het kraaien van de haan kun je natuurlijk ook zien als een beeld van de opstanding van Christus. Daar immers werd Christus tot koning gesteld. Daar werd de nieuwe dag uitgeroepen, als het ware. Daar kwam een nieuwe schepping tot stand, daar werd zijn koninkrijk opgericht, enzovoorts. Dat is wat het onder andere dan is. Maar voor het zover zou zijn, zou hij, Petrus, de Heer verloochenen. Maar hetzelfde geldt natuurlijk net zo goed voor al die andere discipelen, zoals ik al zei, die er niet bij waren. En wat het uitbeeldt, is aan de ene kant dat inderdaad er geen gemeenschap was in de praktijk tussen de Heer en het Joodse volk als zodanig. Maar nadat de Heer was opgestaan, begint het verhaal overnieuw. En het was Petrus die dan ook later opnieuw, en zelfs ook 3 maal, gevraagd werd, hebt gij mij lief? En tot 3 maal toe moest hij toen bevestigend beantwoorden. Het is duidelijk dat dat die 3 keer dat hij moest erkennen dat hij de Heer lief had, bedoeld was als hoe moet ik het zeggen, als compensatie voor dat hij hem 3 maal verloochend had. Dat wil zeggen, daar komt hij als het ware weer terug op de rails, om zo te zeggen. Maar het is een volstrekt nieuw begin. Het oude verdwijnt en een nieuwe treedt in werking. Ik ben geneigd altijd de grote sprong te maken, meteen 2 Korinthe 5 ernaast te lezen. Waar staat zo is dan wie in Christus is, een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. En er staat zelfs bij, en wij kennen van nu af aan niemand naar het vlees. En voor zover wij de Christus naar het vlees, Jezus dus, gekend hebben, dan nu niet meer. Nochtans kennen wij nu niet meer naar het vlees. Met andere woorden, het is voorbij. Het was een situatie onder de wet. Er wordt een eind aangemaakt. Onder de wet is er trouwens sowieso geen plaats voor de Messias. En dus wordt er een nieuw begin gemaakt na zijn opstanding. En na zijn opstanding is het Petrus die 3 keer moet zeggen dat hij de Heer lief heeft. En na zijn opstanding zou de Heer de zijnen verzamelen, inderdaad, bij het meer van Galilea. Bij de een van de evangelisten lees je dat ook. Hè? De Heer verschijnt aan Maria Magdalena en zegt, ga heen en zeg tot mijn broeders, enzovoort. Niettemin dezelfde avond was hij al bij hen in de opperzaal. Maar neemt niet weg dat hij wel degelijk later en ontmoet heeft en verzameld heeft, om zo te zeggen, bij het meer van Galilea. En dat is maar waar het om gaat. Een nieuw begin, niet bij Juda, niet bij het officieel erkende Israël, maar bij het andere deel van Israël dat de naam niet meer droeg. Namelijk in Galilea, dat wil zeggen bij de Kelten of hoe dat maar heten mag. Dat is eigenlijk het verhaal, het begint dan volledig overnieuw. Natuurlijk zijn wij geneigd deze schriftgedeelte, ja wij en ik niet hoor, meen ik. Maar we zijn dikwijls geneigd deze schriftgedeelte te lezen met wet, dan wel ethiek. Het handboek ethiek in de hand, zo van, wat doen ze hier verkeerd? En dan zeggen we, nou, Petrus had de Heer niet mogen verraden. Hij had zelfs niet mogen zeggen, ik zal niet geërgerd worden, want het was weer hoogmoed van Petrus en hij sprak weer voor zijn beurt. En vervolgens, en ze hadden allemaal niet weg mogen lopen. En hierna, het volgende gedeelte vanaf vers 36, ze hadden natuurlijk ook niet in slaap mogen vallen. Ze hadden toch wel wakker kunnen zijn met de Heer, wel een ogenblik, enzovoorts. En dan denk ik altijd, houd toch op. Hè? Ja, of dat nou zo is of niet, waarom zou ik daar nou op ingaan? Dit is niet de manier waarop wij de schrift zouden lezen. Wij zouden, als goed is, meteen denken, het zou ons misschien ook al kunnen overkomen. Vermoedelijk zou het ons ook overkomen. Het is tamelijk waarschijnlijk dat wij het net zo zouden gedaan hebben, toch of niet? Zijn we zoveel beter dan de discipelen? Dat is toch niet zo? Nou goed, dus laten we dat nou vergeten, waar het om gaat, is dat de Heer hier zelf mij zegt, denk erom, dit is vervulling van profetie. En in de praktijk, het is een illustratie van hoe uiteindelijk die profetie op veel grotere schaal vervuld zou worden in onze dagen. En een van de grootste problemen die het christendom altijd, de eeuwen door, tot vandaag gehad heeft, is dat het zich nooit heeft kunnen losmaken van die wettische Joodse achtergrond. Ja, hoe je dat ook keert of wendt. Ik zeg altijd, het evangelie werd weliswaar gepredikt aan, laten we zeggen, de 10 stammen voor het gemak dan. Maar het werd gepredikt aan heidenen. Degenen die de wet niet hadden, daar was inderdaad ruimte voor het evangelie. Maar het neemt niet weg dat in het algemeen het evangelie daar toch gebracht werd door mensen met een Joodse achtergrond. En voor de hand lag dat ze wat van een Joodse achtergrond en denkwijze meebrachten en introduceerden in Galilea. Bij de Galaten bedoel ik dus, hè? Want het zal toch wel doorgedrongen zijn, hoop ik, dat Galaten gewoon Galliërs waren en niet leefden in Klein-Azië of in tegenwoordige Turkije, maar gewoon in Zuid-Frankrijk. Ik zeg altijd, waar kwamen anders die vroege christengemeenten vandaan? In Arles en, hoe heet die andere plaats? Lyon. Dus kerkgeschiedenis. Laat maar zitten. Maar het punt is gewoon, dat waren Joodse gelovigen die daar het evangelie brachten. En de kans was groot, het is ook inderdaad gebeurd, dat ze heel wat van hun Joodse erfgoed, zal ik maar zeggen, hebben geïntroduceerd binnen het christendom. Zodat het probleem van de wet altijd een rol is blijven spelen. Tot in onze dagen aan toe. We zeggen tot in Kampen aan toe, maar ik denk, Nog verder, zelfs overzees nog. Maar goed, laat maar zitten. Huh? Ja. Maar daar inderdaad moest men vanaf. En dat is ook het probleem wat men in de geschiedenis van handelingen en de nieuwtestamentische brieven tegenkomt. Maar hier wordt het geïllustreerd. De schapen zouden verstrooid worden, daarna zou het verhaal gewoon overnieuw beginnen. Maar nu vanuit een heel andere achtergrond. Was inderdaad de bedoeling. En men zou het oude vergeten. Dat is ook inderdaad wat gebeurd is. En dat is de positieve, profetische betekenis van de geschiedenis als zodanig. Wij komen er later uiteraard op terug, omdat wij de geschiedenis zelf tegenkomen aan het eind van dit hoofdstuk, van het verraad van Petrus. Dus misschien hebben we het er dan nog over. Ik ga eerst maar even verder, via vers 36. Waar staat, toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane. Dus in aanvulling op vers 30 uiteraard, zij gingen uit naar de Olijfberg. Dat was de bedoeling, dat was de richting die ze opgingen. En als men Jeruzalem verlaten naar de Olijfberg gaat, dan komt men nou eenmaal via Gethsemane. Ja, het hoeft niet echt. Je kunt ook over de afsluitdijk, denk ik altijd. Maar ja, maar de normale route gaat nou eenmaal via, ging in elk geval, en dat is nog veel sterker, via Gethsemane. Dat is makkelijk genoeg als je in Gethsemane staat en je kijkt naar het westen, dan kijk je recht tegen die poort. Nou ja, die is later gebouwd hoor, maar daar was een poort, gewoon de oostelijke poort. U weet wel, de beruchte Gouden Poort, die dichtgemetselde poort, die ziet men vanuit Gethsemane. Terug naar het westen kijkend. En kijkt men naar het oosten, dan kijkt men de helling van de Olijfberg op. De normale route vanuit het midden de stad naar de Olijfberg liep inderdaad precies via waar Gethsemane ligt. En waar Gethsemane lag, ja, dat lijkt me niet zo moeilijk. Tot in onze dagen staan daar nog steeds olijfbomen. Per slot was de Olijvenhof, die Gethsemane genoemd wordt naar een olijvenpers. Maar olijfbomen staan er nog. Van 2000 jaar oud, zuster. Zodat het verhaal, het leuke verhaal is natuurlijk altijd, er staan die bomen die er ook al stonden. Nou, net. Wellicht dan. Maar net uit de dagen van de Heer Jezus. Ja, dat weet je natuurlijk nooit zeker. Men weet pas zeker hoe oud een boom is nadat men hem omgezaagd heeft. Dat weet je toch, hè? Dan kun je de jaarringen tellen. Ja. Eerder niet, maar men kan het wel redelijk taxeren. Het is wel een aardig verhaal trouwens, want olijfbomen, eigenaardig genoeg, olijfbomen gaan niet van ouderdom dood. Ze kunnen wel omgehaakt worden uiteraard, ze kunnen gemolesteerd worden, maar normaal sterven ze niet. Volgens het, wat was het ook weer waar ik het las? Weet ik niet meer. Maar laten we zeggen, volgens het handboek, olijfbomen hebben een zeer sterk regeneratief vermogen. Dat wil zeggen, de sterven wel cellen af, maar er worden gewoon evenveel nieuwe aangemaakt als dat er afsterven. Dus er is niks aan de hand. Die dingen worden dus verschrikkelijk oud. En daar gaat het om. En het kan best 2000 jaar oud en ouder. Dat doet me weinig ter zake, of diezelfde bomen daar nog staan, maar wat wel ter zake doet, is dat nou eenmaal de olijfboom een uitbeelding is van eeuwig leven. En anders de olijfolie wel. Maakt niks uit hoor, we komen er toch wel. Olijfolie. Olie namelijk, in Bijbelse tijd, in oude tijd, was geen aardolie, maar was in de eerste plaats olijfolie. Was overal goed voor. Net Haarlemmer olie trouwens. Dat was vroeger, hè? Was overal goed voor. Later werd het aspirine. Was ook overal goed voor je tenen, voor je haar. Kent iemand dat liedje nog? Nee, ja. Nee, dat is te lang geleden. Nou goed. Maar inderdaad, het wordt ook in Bijbelse tijd, ook in de Bijbel wordt het overal voor gebruikt. Maar het is gewoon omdat olijfolie nou eenmaal een beeld is van eeuwig leven. Dan wel voor de Heilige Geest, dan wel van de werking van de Heilige Geest. Het geeft licht, het geeft warmte, het geeft bescherming als zalf enzovoort. Het verspreidt geur, staat ook voor geestelijke dingen. En hoe het allemaal heet, het zal wel wat vergeten zijn. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar het is nou eenmaal een beeld van leven en meer in het bijzonder van eeuwig leven. Vandaar zalving heet het, u weet wel, zalving tot priester, zalving tot koning. Maar in de verklaring lezen we altijd dat Christus koning en hoge priester is geworden. Niet omdat hij met olijfolie gezalfd is, maar hij is priester en koning geworden naar de kracht. Dus dat wil zeggen op grond van, naar de kracht des onvergankelijke levens. En de zalving met olie tot koning en priester drukt eigenlijk uit onvergankelijk leven. De geest des Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. Hoe vinden jullie die uitdrukking? Waarmee werd u dus gezalfd? Met de geest. Dat heet een metafoor. Dus een stijlfiguur dus. Gezalfd met... Ja, met olie natuurlijk, maar olie is een beeld van de geest, en dus gewoon gezalfd met geest. En zelfs van ons wordt het gezegd, wij hebben de zalving van de heilige, en het woord geest wordt zelfs weggelaten. Gij hebt de zalving van de heilige, dat moet Johannes zijn, als ik het zo hoor, maar vooruit, het zal de eerste Johannesbrief zijn, zalving door de geest. En wat het betekent, we hebben de heilige geest ontvangen, maar het betekent in het bijzonder, gij zijt gezalfd tot... priester en tot koning, overigens. Koningschap moet dan nog komen, maar priesterschap ging meteen in. Heb ik nagevraagd aan David. Was gezalfd tot koning, maar duurde nog wel even voor het zover was. Maar het was wel onvermijdelijk, stond vast. En zo is met ons ook. Dat is wat zalving met de geest is. Namelijk door eeuwig leven dat we hebben ontvangen, doordat we de geest hebben ontvangen, als eerstelingen in elk geval, zijn wij gesteld, gezalfd, tot koningen en tot priesters. Nou, dat is maar waar het om gaat. Hè. Waarom ik het allemaal vertel over die plaats Gethsemane. Het punt is namelijk dat Gethsemane deel uitmaakt van de Olijfberg. Het ligt weliswaar niet al te hoog, het ligt zelfs laag, maar niettemin... staat er hier geloof ik, nee, staat er hier niet bij, dacht bij een van de andere evangelisten wel. Ze gingen namelijk uit Jeruzalem naar de Olijfberg, maar ze gingen eerst de Kedron, dan wel Kidron, afhankelijk van of het Grieks of Hebreeuws was. Maar Kidron is het officieel geloof ik. Men ging de beek Kidron over en daar was die hof. Maar u en ik begrijpen dat Jeruzalem, althans het oostelijke deel van Jeruzalem, was de berg Moria, de tempelberg. Dan meteen naar het oosten het dal, waardoor de Kidron liep. En dan aan de andere kant van de beek, uiteraard weer een berg, en dat is dan de Olijfberg. Met andere woorden, de Kidron is gewoon het laagste punt, kan niet missen, het laagste punt, vanzelfsprekend, want er stroomt water door. Nou ja, als het regent. Of zo. Meestal niet namelijk, maar vooruit. Tegenwoordig niet. Maar Kidron is dus per definitie het laagste punt tussen de Tempelberg van Jeruzalem en de Olijfberg. Maar Gethsemane lag aan de oostkant van Kidron. Dat wil zeggen de kant van de Olijfberg. En dus het is het laagste punt, feitelijk, van de Olijfberg. Het is helemaal aan de voet van de berg, om zo te zeggen. Maar je moet het rekenen tot de Olijfberg. En dat doen wij ook in de eerste plaats omdat er die olijfbomen daar waren, van oudsher. Dat is een bekend gegeven. En bovendien omdat de plaats Gethsemane heet en Gethsemane wordt vertaald met een olijvenpers. Een ding dus om die olijven uit te persen en dus om de olie voor te brengen. Zodat duidelijk genoeg Gethsemane rechtstreeks verbonden wordt met de Olijfberg. En eigenlijk hebben we het allemaal niet nodig, want er staat... Ze gingen uit naar de Olijfberg en hij kwam in een plaats genaamd Gethsemane. Daar heb je de associatie ook al. En waarom ik het zo uitgebreid zeg? Wel heel eenvoudig. Bij Olijfberg hebben wij inmiddels hopelijk... onze gedachten bij de tegenwoordige bedeling, de berg buiten Jeruzalem. Uitbeelding van het koninkrijk in onze dagen, niet in Jeruzalem, maar voor Jeruzalem. Want eer het in Jeruzalem komt, is het eerst... Ja, bij ons, maar geografisch voor deze gelegenheid, op de Olijfberg is de gedachte. Daar hebben we toch redelijk positieve gedachten bij. De berg van Lazarus, denk ik altijd... Eleazar, de hoge priester eigenlijk, hè, en Maria en Martha, respectievelijk een beeld van de gelovigen uit de 10 en uit de 2 stammen, Maria en Martha. Nog een andere keer weer verder, enzovoort. Er zijn nog positieve dingen, maar bij Gethsemane, ja, dan denken wij natuurlijk aan het lijden van de Heer Jezus. De vertwijfeling, als ik dat woord tenminste mag gebruiken, want ja, dat weet ik ook nooit helemaal zeker. En het falen van die discipelen enzovoort, een toch niet prettige situatie, laat ik het dan maar heel voorzichtig zeggen. Daar komt het op neer. Niettemin, die hele situatie in Gethsemane was natuurlijk er een van lijden van de Heer Jezus en van vertwijfeling. En van de verzwakking van de discipelen en wat het maar wezen mag. Maar aan de andere kant, profetisch, typologisch zo je wilt, is het wel degelijk de uitbeelding ook van onze bedeling. Het was de olijfberg, maar dan heel laag. Niet het hoogste punt in elk geval. We hebben het tot zover. Wat ik probeer in te leiden is gewoon het idee dat de aanwezigheid van de Heer en zijn discipelen daar onderaan de Olijfberg een uitbeelding is van de situatie in onze bedeling van diezelfde Heer en de gemeente, maar dan niet zozeer in hun hemelse positie uiteraard, maar wel van de aardse positie daarvan, hoe het op aarde gesteld is, hier beneden aan de voet van de berg, om zo te zeggen. Dat is op zich, ik wil zeggen, er is niks moeilijks aan. Ja, er is wel wat moeilijks aan. Maar ik wil alleen zeggen, wij kennen wel meer, wel vaker zo'n uitbeelding in de schrift. Van een paar hoofdstukken eerder hebben wij de geschiedenis van de verheerlijking op de berg. En dan heb je precies hetzelfde verschijnsel. Er vinden dingen gelijktijdig plaats. Het een is de verheerlijking van Christus of de verschijning van Christus samen met Mozes en Elia op de berg der verheerlijking. Aan Petrus, Jacobus en Johannes. Diezelfde drie, als ook hier in Gethsemane een bijzondere rol spelen. En aan de andere kant, tegelijkertijd, waren de andere discipelen beneden aan de berg aan het proberen om die demon uit te drijven uit die maanzieke kraag, weet u nog? Maar het gebeurde wel gelijktijdig. En daar vind je de hemelse kant, als het ware, van onze tegenwoordige bedeling. Maar daarnaast vind je ook de andere kant, de aardse kant daarvan. De aardse kant is geen prettige. Er gaat van alles mis. We hebben het, dacht ik, besproken. De gedachte is gewoon dat terwijl de gemeente positie heeft in de hemel met Christus enzovoort, zijn we op aarde aan de andere kant wellicht bezig met de machten van Satan te bestrijden. Dat wil niet erg lukken. We kunnen ze in ieder geval niet uitdrijven. Toch? Dat is ongeveer het idee. Maar hebben ze tegelijkertijd. En zoiets vinden we bij de Olijfberg ook. De gebeurtenissen op de Olijfberg zijn een beeld van de hemelse kant, zal ik maar zeggen, van onze tegenwoordige tijd. De roeping van de gemeente enzovoorts. In Bethanië, in het huis van Lazarus, of hoe je dat allemaal maar noemen moet. Maar hier aan de voet van de berg, in Gethsemane, vinden we de uitbeelding van hoe het eigenlijk zou toegaan op aarde in diezelfde tijd, in onze tegenwoordige bedeling. Dus de aardse kant van het verhaal, en dat is geen fraaie. Toch? Nee, want waar het op neerkomt, is dat hier op aarde die Heer nog steeds de verworpene is, degene die is uitgedreven, uitgegaan, zo u wilt, maar wel degelijk uitgedreven buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem, toch? Degene die hier nog steeds veracht wordt en smaadheid draagt, u weet wel, degene tot wie wij zouden uitgaan buiten de legerplaats, smaadheid dragende, was Hebreeën 13. Zo is dat. Terwijl in het algemeen de gelovigen nauwelijks of geen kans zien om wakker te blijven. En dus lezen wij in die gemeentelijke brief in het Nieuwe Testament: waak dan, Want gij zijt kinderen des daags en kinderen des lichts. Wij zijn niet des nachts doch der duisternis. Waak dan. Enzovoorts. En dat is wat hier wordt uitgebeeld. Maar daarover hebben wij het weer na de pauze. En zo gaan wij weer terug naar Gethsemane. Een plaats genaamd Gethsemane, genaamd Olijvenpers. Onderaan de Olijfberg dus officieel. Waar de Heer tot zijn discipelen zegt, zit hier neder, vers 36. Totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. Al daar is dus kennelijk een eindje verder. Naar de richting van de Olijfberg. Zo zal het geweest zijn. Neem niet weg dat als de Heer zijn discipelen achterlaat en gaat bidden, dan gaat hij gewoonlijk een berg op. Zit hier neder, was ik net. Dus verwarring over de plaats waar, zie ik. Nou ja. De Heer zegt dus, zit hier neder totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. Hij zal niet de Olijfberg opgegaan zijn, maar het zal wel onze eerste gedachte moeten zijn. Namelijk, het gebeurde vaker, de Heer liet zijn discipelen achter of zette ze in een schip. En ging vervolgens zelf de berg op om daar te bidden. Alleen, zoals bij meerdere gelegenheden. Ik doe het niet met opzet, maar inderdaad bij gelegenheid stuurde hij dan zijn discipelen in een schip. De Galische Zee op, het meer van Galilea op. Hetgeen natuurlijk bevestigt wat ik zojuist zei. De Heer gaat hier ook verder, althans in de richting van de Olijfberg, kennelijk. En laat zijn discipelen achter, daaronder aan de Olijfberg. Maar als u het mij vraagt, dat net zo goed in een schip kunnen zijn op het meer van Galilea. Want het drukt gewoon uit de situatie zoals wij die kennen in onze bedeling. Waarbij wij hier op aarde zijn, dan wel op zee, onder de volkeren. Volkerenzee heet het dan. In de verstrooiing, wellicht, het is maar van welke achtergrond uit men die dingen zegt. En de Heer zelf zien wij niet. Heeft ons achtergelaten, gij zult mij niet meer zien. Dat is ook met wat hij bij gelegenheid zei. Maar wij kennen hem wel degelijk als degene die bidt. En met name dan zeggen wij voor ons. Zeggen wij erbij, omdat wij dat lezen in bijvoorbeeld Romeinen 8 of zoiets. Of wellicht Hebreeën 10. Dat zou ook kunnen. Hij bidt voor ons, weet u wel. Of de Geest zelf bidt voor ons, of Christus. Is het die voor ons bidt, of de hoge priester die altijd leeft om voor ons te bidden, enzovoorts. En hoewel als de Heer zijn discipelen achterlaat om zelf te gaan bidden, dan denken we niet meteen dat hij voor zijn discipelen bad. Maar daar gaat het ook niet om. Die hele positie de biddende positie van Christus heeft rechtstreeks van doen met zijn bemiddelende positie. Zijn positie als middelaar tussen God en de mens. En daar gaat het trouwens hier eigenlijk ook om. Want hoewel in het gebed wat later genoemd wordt en heel kort even wordt aangehaald, hoewel hij daarin niet rechtstreeks spreekt over zijn discipelen, gaat het daar uiteindelijk wel degelijk om. Want de vraag was immers, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinken u wil geschieden. Het gaat er namelijk om dat de Heer Jezus nu die lijdensweg zou moeten afleggen. En dat is wel degelijk ter wille van zijn discipelen. Weliswaar niet in de eerste plaats. Het is in de eerste plaats om de wil van zijn vader te volbrengen. Maar het is wel degelijk de wil Gods ten behoeve van de mens het algemeen. En ten behoeve van de gelovigen in het bijzonder. Dat is maar waar het om gaat. En ook in zijn lijden en dood vervult hij een middelende functie. Weliswaar niet die van hoge priester van het Nieuwe Verbond, nog. Maar dat doet nou verder niet de zaken. In elk geval, deze gebeurtenissen waarbij hij zijn discipelen achterlaat en zelf verder gaat, is gewoon een uitbeelding van hoe het zit in onze tegenwoordige bedeling. Wij zijn nog hier, we zijn achtergelaten hier beneden, toch de Olijfberg. Maar beneden op aarde zal ik maar zeggen. En de Heer zien wij niet meer. En feitelijk, wij wachten op hem. totdat hij terugkomt, bij wijze van spreken, van de Olijfberg en gaat naar Jeruzalem. Dat kan allemaal. Nou goed, het is hier iets ingewikkelder, want er staat... Zit hier neder totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. Overigens moet ik nog even noemen, die beek Kidron, die ging men over eerst. Die wordt hier niet met name genoemd. Maar zo was het nou eenmaal. Op een andere plaats wordt die wel in dit verband met name genoemd. Kidron is gewoon een uitbeelding van de dood. Had net zo goed de Jordaan kunnen zijn, maakt niks uit. Het is gewoon een beeld van de dood. Kidron wordt ook vertaald of met donker, zwart. En dus duisternis, dat is sowieso een beeld van de dood, dat is al makkelijk genoeg. Of het wordt vertaald met woelig, in de zin van wild. In de zin van dat het water dus wild was. Dat zal ook een reden zijn waarom hij zo genoemd wordt. Maar dat is net zo goed een beeld van de dood. De woedende golven enzovoort. Kortom, we hebben er net een paar liederen over gezongen. Over de wateren immers en over het schip. Dus hij kan voorlopig wel weer. Het is gewoon een beeld van de dood. Ze trokken de Kedron over, kwamen in deze hof enzovoort. Daarna lezen wij vers 37. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Hij nam dus eerst wel degelijk deze drie discipelen mee. Dat vinden we vaker, want het was op de berg der verheerlijking ook zo. En als ik, misschien vergis ik me, maar ik meen dat het ook zo was bij Jairus. Was dat niet zo, dochtertje van Jairus? Nou weet je ook niet, Petrus. Jullie hebben allemaal zonder school gehad, dus de korf knikt, dus... vooruit, dan zal het wel zo wezen dus. Maar hij neemt ze vaker mee, deze drie. De bedoeling daarvan is niet altijd duidelijk, maar aan de andere kant, deze drie discipelen zijn wel een treffende uitbeelding van de gemeente als zodanig. Dat zouden ze met z'n 12 trouwens ook geweest zijn hoor. Geloof, u weet wel, die waarvoor de Heer bad in zijn hoge priesterlijk gebed, weet u wel, gewoon een beeld van de gemeente. Maar als het gaat om deze drie, is dat in veel sterkere mate nog het geval, omdat deze drie verdeeld worden eigenlijk in twee, namelijk Petrus en de zonen van Zebedeus. En merkwaardigerwijze, het staat hier ook nog zo. Petrus en Jacobus en Johannes. Maar hier genoemd Petrus en de zonen van Zebedeus. Nou, dat is makkelijk genoeg. Petrus is een beeld van de gelovigen uit de Joden in het algemeen. Zeg ik ook altijd, als ik het in het algemeen moet zeggen. Petrus, een beeld van de gelovigen uit de Joden. Die eerst de Heer verwierpen, maar daarna alsnog tot geloof kwamen. Uitgedrukt in de geschiedenis van Petrus. En wat die zonen van Zebedeus betreft... het waren dus twee broers, dus je zal niet al te veel verschil tussen die twee moeten maken. Het punt is dat Johannes, dat is een van de twee, dikwijls heb je ook gewoon Petrus en Johannes, dat weet je, hè? Dat is de variant uit Johannes 20 of zo. Maar goed, Petrus en Johannes. Johannes namelijk, degene die dikwijls niet met name genoemd wordt, ook hier niet trouwens, de geheimzinnige, degene die Jezus lief had... die aan de andere kant van de Heer Jezus zat, weet u nog, bij het avondmaal. Nou, laten we zitten. Maar die Johannes is een beeld namelijk van de gelovigen uit Efraïm. Uit de 10 stammen. Als ik het moet illustreren, dan neem ik altijd die geschiedenis uit Johannes 20, van de opstanding van Christus. Ze horen dat het graf leeg is. En daar staat er, vermakelijk, want het is door Johannes zelf geschreven, er staat er dat Petrus en de discipel die Jezus lief had, die gingen naar het graf. Zij vertrokken gelijk, het was geen valse start. En dan begin ik al te grijnzen als ik het lees. Hoezo is dat, hoezo past dat in het woord Gods? Hè? Maar goed, ze liepen, dat wil zeggen renden. In de looppas heet zoiets, on the double. Maar ze renden naar het graf en ze vertrokken gelijktijdig. Maar Petrus kwam het eerst aan, bij het graf. Maar daarna, Johannes liep vervolgens Petrus voorbij en ging als eerst het graf binnen. Zodat de wedstrijd vermoedelijk onbeslist is. Het is toch leuk als het zo beschreven wordt, je moet er de humor van inzien. De vraag is namelijk nog steeds, wie was er nou eerder, Petrus of Johannes? En in die problematiek herkennen wij op zijn minst heel Genesis. Wie was er eerder? Kain of Seth? Kain of Abel had ook gekund trouwens. En daarna Kain of Seth. Of Sem of Jafet. Ik noem maar wat. En dan hebben we natuurlijk altijd nog... hoe heet het ook weer? Peres en Zera, ja, maar dat is helemaal achter in Genesis passen. Ik was nog veel vroeger in Genesis. Over de, in zijn daar Peleg en hoe heette die andere ook alweer? Die twee. Want in zijn dagen werd de aarde verdeeld. Peleg en hoe heette zijn broer? Die ben ik ook weer kwijt. Nou, doet er ook niet toe. Slaan we wat over, krijgen we Isaac en Ismael en Isaac. En daarna Esau of Jacob. Enzovoorts, hè. En dan wordt het Ruben of Jozef. En dan wordt het Ephraim of Manasse. Dan hebben we ze ongeveer gehad uit Genesis. De kwestie van het zijn er twee, maar wie is nou het eerste? En volgens welke normen? En de gedachte is gewoon dat Peter staat voor de gelovigen uit de Joden. Die waren de eerste bij de Heer enzovoorts. Maar Johannes, die staat voor de gelovigen uit Ephraim. Die was de eerste die werkelijk het graf binnenging. En dus er werkelijk deel aan kreeg. Hij was de man die toch wint, zal ik maar zeggen. Dan komt het in de praktijk om dit. Dus Johannes is ook het oudste geworden van al de discipelen. Dat staat boven elke verdenking. Maar goed, en de aardigheid is dan dat Johannes bij gelegenheid vergezeld gaat van zijn broer Jacobus, zodat hij met z'n tweeën is, onder de naam zonen van Zebedeeus, maar dan weet u waar het over gaat, hè. Daarbij gaat het over het eerste geboorterecht dat nou eenmaal thuis hoorde bij Ephraim en dus bij de 10 stammen, waarvan dan Johannes eventueel samen met Jacobus de uitbeelding is. Dat is het hele verhaal. En het leuke is, er worden hier maar twee namen genoemd. Het waren toch 3 apostelen, hè? Drie discipelen. Er staan maar 2 namen. Petrus en de zonen van Zebedeeus. Nou goed, ik ga daar niet verder op in. Het gaat er maar om dat het gewoon uitbeelding is van de gemeente als zodanig. Hij neemt die 3 nog een paar stappen verder mee, om zo te zeggen. Hij laat ze achter en zegt... Hij zegt tot hen in vers 38, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier maar wakker. Blijft hier met mij waken. Wij vertalen het te zwak. Natuurlijk staat er, blijft hier en waakt met mij. Maar in gewoon Nederlands zou je moeten vertalen met, blijft hier met mij waken. Blijft hier waken met mij. En dan een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Toch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En ik geneer me eigenlijk dat ik nou meteen op de profetische lijn van het verhaal zit, maar ik blijf er nou maar even bij. De gedachte is namelijk dat hier... geopperd wordt in dit gebed, zoals het nu bij ons terechtkomt, wordt geopperd de mogelijkheid om dit deel van het verhaal over te slaan. Welk deel? Ja, dat van zijn verwerping, gevangenneming, kruisiging enzovoorts. Maar in de profetische betekenis wordt het dus geopperd of onze bedeling niet overgeslagen kan worden. Want daar gaat het nu hier over. De dagen namelijk, onze tijd, onze bedeling moet ik zeggen, ja. Waarin de Heer voor de wereld verworpen werd, buiten Jeruzalem is en smaadheid draagt enzovoorts. En nog steeds vervolgd wordt. Was die krant, heb je weer weggehaald. Nou, precies. Nou, maar, ik wil gewoon zeggen, kijk, daar heb je bewijs ervan. Hij wordt nog steeds vervolgd. Miskend, verworpen en wat het maar wezen mag. Kan het niet overgeslagen worden? Nou, wellicht. Maar het kon niet. U weet toch hoe dat zit met onze bedeling. We hebben een theorie die zegt, had overgeslagen kunnen worden. Had gepasseerd kunnen worden. Dan had men in die indertijd moeten geloven. meteen moeten komen tot geloof in de Heer Jezus, dan zou het hebben kunnen overgaan. Maar u en ik weten dat dat in hoge mate theoretisch is, want hoe dan ook, ook in het Oude Testament wordt onze bediening ook aangekondigd als onderdeel uitmakend van het plan Gods. En in het Nieuwe Testament staat dat er ook gewoon bij. Het wordt niet overgeslagen, het moet gewoon zo gebeuren. En zo zou het ook gebeuren. Maar het gaat er maar om dat we ook met deze woorden bepaald worden inderdaad bij onze dagen. Die voorafgaan, of die liggen voorbij het openbare optreden van de Heer Jezus, maar die liggen voor zijn openbaring in heerlijkheid. En hetzelfde geldt voor het verblijf van de Heer met zijn discipelen hier in Gethsemane. Het is aan het eind van zijn aardse loopbaan, dat ligt achter hem inmiddels, maar voor zijn verheerlijking. Want dat zou pas later komen, op zijn vroegst bij zijn opstanding uiteraard. Maar waar het om gaat is dan, dat staat in vers 40, en ik kwam tot de discipelen en vond hen slapende. En dan kunt gij dan niet 1 uur met mij waken. Ik denk altijd, nou, je zal net de feestelijke paasmaaltijd genuttigd hebben. Hè? En de hele redenvoering van de Heer Jezus aangehoord hebben. Inclusief wat er nog meer gebeurd is, de voetwassing en wat het maar wezen mag. Heel Johannes 13 tot en met 17 enzovoort. Zwaar getafeld hebben, wijn was er ook bij aanwezig. Al die psalmen gezongen hebben en dan naar buiten gaan de nacht in. En als je dan even mag zitten, ja dan... Dan val je toch in slaap. Ik bedoel, ik neem het zo niet kwalijk, we hebben er ook geen enkele aanleiding toe, maar waar het om gaat is dat dit gewoon de uitbeelding is van de situatie van de christendom als zodanig hier op aarde. De Heer vertrekt en de hele gemeente sukkelt in slaap. En dat gebeurt continu. Dat meen ik ook hoor. Als je even niet oplet, denk ik altijd, hup, dan slaap je weer. En als je niet attent blijft, oplettend blijft enzovoort, dan gaat het inderdaad absoluut fout. En ik zeg dan altijd in met een algemene uitspraak, de kerkgeschiedenis bewijst dat, daar heb je natuurlijk ook niks aan en zoiets. Maar ook in onze eigen dagen zien we dat gebeuren. Waken, dat is precies waar het om gaat. Attent blijven, dat wil zeggen, in het licht blijven, want daar komt het op neer, hè. Ons bewust zijn van wie wij zijn, dat we onttrokken zijn uit de wereld, dat we er zijn om de Heer te dienen en in het licht zouden wandelen, dat Hij een werk aan ons doet enzovoort. Dat is wat zou moeten gebeuren, maar het is niet voor niks dat wij op zoveel plaatsen in de schrift lezen dat wij als gelovigen, in de brieven bedoel ik, dat wij als gelovigen worden opgeroepen om toch vooral te blijven waken. Natuurlijk, men brengt het meteen in verband met de wederkomst van Christus. Zo van moeten wachten tot hij wederkomt. Maar dat is niet de betekenis ervan, hoor. Want, ja, zegt men, staat er toch, waken tot, want dan zal de Heer komen enzovoort. Ja, waken totdat hij komt is prima, maar het gaat er niet om dat we alleen maar zitten te wachten. Wij zouden wakker zijn, leven, handelen, dienen en wat het allemaal maar wezen mag. En natuurlijk totdat hij komt. Want dan komt hij om ons inderdaad ons loon te geven, was de bedoeling. En dat is in verband met de wederkomst van Christus. Voor de meeste gelovigen was het trouwens nooit tot de wederkomst van Christus. Het was altijd tot aan hun dood. Ja, zo is het toch 2000 jaar lang tot op heden geweest. En daarom is het ook niet terecht om het zo te zeggen. Tot aan de wederkomst van Christus, de meeste leven zo lang niet. Maar niettemin heet het in de Bijbel zo, waken totdat hij komt. Want de gedachte is dat als hij komt, zal hij hen vergelden. En dus loon brengen. Wachten dus op de vergelding des loons. Of uitziend naar de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat was het idee. Maar de tragiek wil, dat als men het christendom in het algemeen bekijkt, sorry dat ik mezelf er nou even niet bij reken, meestal niet trouwens, maar als men het christendom als zodanig beziet, dan ziet men alleen maar een slapende menigte. En dat niet alleen, dat is zelfs wat hem gewoonlijk kwalijk wordt genoemd door diegenen die zich helemaal niet als christen beschouwen, zelfs op geen enkele manier. We zijn beschouwen christenen. Zo ook in het algemeen religieuze mensen trouwens. Als mensen die slapen en die zich niet bewust zijn van de wereld om hen heen. Het is ook dikwijls zo. Maar wij zouden waken met de Heer. Want zo staat het ook, hè. Kunt gij niet 1 uur met mij waken? Dat komt dan bovendien 3 keer voorbij. En hoe het letterlijk precies staat, ga ik niet op in. Want als ik dat zou doen, zou ik het moeten vergelijken met hoe het letterlijk staat in de andere evangeliën. Dat wil zeggen bij de andere evangelisten. Dat doe ik nou niet. Maar in de praktijk komt het op neer dat het precies 3 keer gebeurt. En ook de 3e keer komt de Heer terug en ze blijken weer te slapen. En men zou het lezen rechtstreeks in samenhang met 3 maal dat Petrus zegt, ik ken die mens niet. Er komt op precies hetzelfde neer, want waar gelovigen slapen, ontkennen zij in de praktijk hun gemeenschap met de Heer. Dus eigenlijk precies hetzelfde. Het is het loslaten van de Heer en dat is het dan. Die gelovigen, zelfs die gelovigen die zeggen, ja, maar ik ben toch een kind van God, ik ben behouden, alles is in orde. Ga straks naar de hemel. Als het niet meer is dan dat, slapen ze. En dikwijls zijn we al blij als iemand dit soort uitspraken doet. Toch? Dat is mooi meegenomen. Ik spreek nog wel eens mensen die zeggen, nou, ik geloof toch niet dat het zo is. Zo makkelijk van als je 1 keer behouden bent, altijd behouden. En 1 keer kind van God, altijd kind van God. En we eens in de Bijbel schriftplaatsen te vinden waaruit dan het tegendeel zou moeten blijken. Nou goed, ik kan me voorstellen dat iemand dat vindt. Maar ik bedoel maar, je bent dus al een aardig en tof streek als je kunt zeggen, ik ben een kind van God, dat blijft ook altijd zo. Enzovoort. Maar dat is het punt niet. Het punt is, wij zouden, nu we kinderen God zijn, zouden wij met hem waken. Zouden wij hem dienen. Enzovoort. En dat, ja, dat blijkt in de praktijk dan toch een heel moeilijk te zijn. Begrijp je me goed? Hier sliepen ze allemaal. Daarna zeggen wij, nou, dus ze zullen toch in onze dagen niet allemaal slapen. Dan zeg ik, nee, maar het percentage wat niet slaapt lijkt mij te verwaarlozen. Misschien ben ik dan wel erg cynisch, maar ik denk dat wel, ja. Het zijn er niet zoveel. En het doet er ook weinig toe. Waar het om gaat is de oproep. Waaraan dan wij eventueel gehoor zouden geven. Namelijk met de Heer blijven waken. Want de wereld is in duisternis. Maar het punt is, wij niet. Wij zijn daaraan ontrokken. Dat is wat 1 Thessalonicenzen 5 en Efeze 5, om maar eens een paar schriftplaatsen te noemen. Romeinen 13 trouwens ook, geloof ik, 14. Romeinen 13. Wat die schriftgedeelten leren. U weet wel, het zijn die schriftgedeelten die rechtstreeks op ons worden toegepast, maar ontleend zijn aan Jesaja. Ontwaakt gij die staat. Gij die slaapt. Staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. De heerlijkheid des Heren zal over u opgaan. Laat ons dus als in de dag wandelen. Niet slapen, niet dronken zijn, staat er ook bij. Maar in tegendeel, waken en dus dienen en dus verwachten. Wandelen in het licht, dat is waar het over gaat in de praktijk. Terwijl de wereld in duisternis is, maar wij zijn bij de Heer. Je zal diezelfde gedachte zo terugvinden in bijvoorbeeld 1 Johannes 1. Want de gedachte is dat wij zijn in gemeenschap met de Heer en daarmee in gemeenschap met elkaar. En zo wandelen wij in het licht. En leven wij, is het idee. En dat zou inderdaad in de praktijk gebracht worden. Dat is de strekking van dit schriftgedeelte in aanvulling op de drievoudige verraad van Petrus. Daarna moet ik er nog natuurlijk het een en ander over zeggen, want ik kom weliswaar via die profetische of typologische lijn binnen. Maar ik moet er natuurlijk nog het een en ander van zeggen met betrekking tot de historie als zodanig. Ik vind het moeilijk om dat te doen, omdat ik nou eenmaal niet in staat ben om mij in te leven in het lijden van de Heer Jezus. En zeker niet wat er hier gebeurde historisch gewoon in de hof en wat er daarna verder volgde. De Bijbel zegt er ook verder niks van. Ik lees het maar precies zoals het er staat en ook op andere plaatsen staat. De Heer bidt en vraagt of dit stukje niet kan worden overgeslagen. Toch laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En wat die drinkbeker voorstelt, dat is toch die van het lijden. Hoe dan ook. Tot in de dood, want deze drinkbeker is niet de wijn van het nieuwe verbond uiteraard waar hij het over heeft. Integendeel, er staat er tegenover. Deze drinkbeker is die beker met vergiftigde wijn, waardoor men in deze tijden van de Griekse cultuur, dan wel Romeinse, maar het was even zo goed een Griekse cultuur, waardoor men te dood gebracht werd. Men moest dan de beker drinken. En dat betekent gewoon sterven. En ik heb geen aanwijzing dat het dat niet zou betekenen. Ik bedoel gewoon, de heer bad, indien het mogelijk is, laat me dan niet sterven. Of lijden en sterven, zo u wil. Het probleem wat ik daar bij altijd tegenkom of kwam, dat kent u misschien helemaal niet, maar dat weet ik niet. Maar het probleem wat ik altijd tegenkom is dat gediscussieerd wordt over de vraag wat nou eigenlijk waar de heer nou eigenlijk angstig voor was. Ja, zuster, dat moet je niet verder vertellen, maar dat is een problematiek uit de vergaderingen. Maar daar kom ik nog eenmaal uit, dus dus loop ik er altijd tegenop. Daar leert men dikwijls, voor zover ik heb kunnen constateren, dat de heer helemaal niet opzag tegen zijn dood of tegen zijn lijden. Hoe men daarbij komt, weet ik niet. Ik wil best geloven, maar ik kan van deze woorden niks anders maken. Waar zag je dan tegenop? Het antwoord dat men gewoonlijk geeft dan is waar hij tegenop zag. Hij was namelijk bang dat hij niet lang genoeg zou leven. Dat hij zou bezwijken voordat hij gekruist zou worden. Want zegt men, hij had hier wel kunnen bezwijken als hij bloed, als hij zweet en bloed transpireert. Want dat was wat hier staat hier niet bij, maar in een andere, bij een van de andere evangelisten wel. Dan komt wel eens wezen dat hij hier al bezwijken zou. En misschien anders later bij zijn geesteling enzovoorts. Nou, met alle respect voor die opvatting, ik deel hem niet. Ik heb niet de minste moeite met wat een kind hier ook in kan lezen. Namelijk, waar hij tegenop zag, was tegen zijn lijden en zeker ook tegen de dood. Want hoe je dat nou ook keert, of misschien mag ik niet zeggen, niets menselijks was hem vreemd, want u kunt waarschijnlijk iets bedenken, iets menselijks wat hem dan toch vreemd was, dus ik mag het misschien zo niet zeggen. Maar als de schrift zegt dat hij mens was en dat hij ons volkomen gelijk geworden is, en als de schrift zegt dat hij in alle dingen gelijk als wij is verzocht geworden, dan zou ik niet weten waarom hier niet gewoon de Heer Jezus als het ware de prooi was van gevoelens van angst voor lijden in het algemeen en voor de dood in het bijzonder. Een mens die dat niet heeft, sorry, een mens, ik zei niet meteen een christen, dat bedoelde ik ook niet, maar ik bedoel wel een mens die niet bang is voor lijden, die niet bang is voor de dood, die beschouw ik niet als normaal. Zal aan mij liggen, maar zo iemand beschouw ik niet als normaal. Ik denk dat dan een afwijking heeft, dat hij dan een afwijking heeft. Alle dieren, alles in de natuur, vecht altijd tegen de dood. En dat uiterste verzet komt uiteraard gewoon voort uit angst. Dat is wat het is. En dat is een volstrekt natuurlijke aangelegenheid. Want je kunt jezelf, kijk, mensen kunnen zichzelf wat wijs maken, maar dat kun je beter niet doen. En mensen maken zich wijs dat de dood nou eenmaal bij het leven hoort. Dat vind ik een van de meest domme redeneringen die er bestaat. Toch hoor ik hem nog vaak. Het hoort nou eenmaal bij het leven. Nee, het hoort niet bij het leven. Het is het tegenovergestelde van het leven. Het hoort er juist niet bij. Integendeel. Het is de grote vijand en die hoort er niet bij. Die hoort er helemaal niet te zijn zelfs. Niettemin is hij er. En dus alles wat leeft verzet zich van nature tegen de dood. Wij doen dat dagelijks. Eigenlijk. ons eten en drinken en slapen enzovoort is niks anders dan... Dan het in stand houden van het lichaam doet men het niet en sterft men binnen afzienbare tijd. Zo zit het gewoon. Dat is heel ons praktische leven. Waarvan de Bijbel zegt dat wij dus in heel ons leven aan de slavernij, de dienstbaarheid van de dood onderworpen zijn. Want al wat wij doen in de praktijk, nou ja, bijna al wat wij doen, is eigenlijk alleen maar gericht tegen de dood. Om de dood te bestrijden. Een strijd die op voorhand verloren is, uiteraard. Die heb ik toch, hè? Ja, nou, dat is wat de schrift ervan zegt. En ik heb er dus geen enkel probleem mee. Ik geloof dat de Heer bang was voor het lijden en voor de dood die hem wachtte. En wat hij als remedie daartegen had, wat hij als hulp daartegen had, was inderdaad het enige wat je bedenken kunt. Ja, geloof en daarmee gebed. Maar dat gaat uiteraard samen. Want natuurlijk, men zegt dan maar, hij geloofde toch dat hij uit de dood zou opstaan. Hoeveel teksten wil hij hebben? Om de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis gedragen en de schande veracht. Ja, maar dat wil niet zeggen dat hij dat blijmoedig deed. Want dat staat ook nergens. En zeker niet dat hij er geen angst voor had. Of er tegenop zag. En bovendien, wij vinden van alle mensen die ooit in de Bijbel door de Heer werden aangesteld, in welke bediening ook, dat ze er allemaal tegenop zagen. Ik zou niet weten waarom de Heer Jezus nou ineens een uitzondering zou zijn. En zeker niet onder deze omstandigheden. Dat is het gewoon. En daar bad hij dus voor. Indien, als het niet hoeft, dan liever niet. Maar staat er, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Of hoe staat het er? Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En in een van de andere, bij een van de andere evangelisten staat er zelfs bij dat hij zei, maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Met andere woorden, hij wist dat het niet te veranderen was. Dat het niet overgeslagen kon worden. Niettemin bad hij daar wel voor. En drukt daar dus mee uit dat hij zou het wel doen, natuurlijk. Maar als hij het voor het zeggen had, dan niet.
Hij heeft gehoorzaamheid geleerd.
Precies. Ja, dat is Hebreeën 5. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En dat was een gehoorzaamheid tot de dood. Ja, de dood des kruises. Dat is Filippenzen 2 dan. Leg ik er dan meteen naast. Maar het was dus inderdaad lijden. Maar ik moet u zeggen dat het lijden van de mens, tenzij het specifiek lichamelijk lijden is, dat is het namelijk lang niet altijd, het lijden van de mens in het algemeen gewoon voortkomt uit zijn emoties en dat wat hij denkt dus. Dingen die hij niet onder controle heeft enzovoorts. En lichamelijk lijden is eigenlijk de laatste vorm daarvan. Vervolgens. En komt zelfs nog voor een deel voort uit dat hij het niet kan beheersen of kan controleren of hoe dat maar heten mag. Maar wat ik alleen maar wil zeggen is dat ik gewoon geloof dat de Heer hier opzag tegen wat hem te wachten stond. Wie zou daar nou niet tegenop zien? Of ontkennen wij zijn menselijke emoties? Als wij dat zouden doen namelijk, ja, dan ontkennen we eigenlijk in de praktijk zijn mensheid. En ik ben bang dat dat hier en daar toch een rol speelt. Men is zo geneigd, niet overal, maar in sommige kringen dan in elk geval. Men is zo geneigd hem te zien als God in een menselijke vermomming, dat men ook geneigd is hem gewoon menselijke gevoelens te ontzeggen. Maar dat kun je niet volhouden in elk geval wanneer u het vervolg op het verhaal leest. De terugblik namelijk, de nabeschouwing in Hebreeën, de eerste hoofdstukken. Want daar staat uitgebreid dat hij niet alleen ons in alles gelijk geworden is, maar dat hij ook geleden heeft en lijdt net zoals wij geleden heeft, zoals wij lijden bedoel ik, opdat hij mee zou kunnen lijden met ons namelijk. De gedachte in Hebreeën, zeker in de eerste hoofdstukken, is onder andere dat wij een heiland hebben, een hoge priester hebben, die net als wij op aarde geleefd heeft als gelovige, terwijl hij bloot stond aan de vijandschap van een duistere wereld en vooral de vijandschap van een godsdienstige duistere wereld. Enzovoorts. En hij weet dus wat in ons omgaat. Hij kent ons omdat hij zelf mens is. Ik bedoel was, maar ik bedoel hij is er nog. Want dat wordt natuurlijk ook geleerd. En van hem wordt inderdaad gezegd dat hij via lijden heeft leren vertrouwen op, geloof in, het woord Gods. Maar ik zeg altijd, zoals in Hebreeën 12 staat, staat er om de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis gedragen en heeft de schande veracht. En de vraag is altijd, waar wordt hem dat dan voorgesteld, die vreugde? En dat is het antwoord in de schrift. In de Bijbel, in de eerste plaats, er zijn nog een paar antwoorden, maar dit is de eerste, in de Bijbel zelf. En hij heeft dus geleerd onder moeilijke omstandigheden te vertrouwen op het woord Gods. Die omstandigheden zouden niet moeilijk geweest zijn als hij geen menselijke emoties zou gehad hebben. Zoals daar is angst. Wat betekent het de dood tegemoet te gaan als men sowieso niet zoiets als angst kent? Nou, in ieder geval een stuk minder, denk ik altijd. Maar dat is nou net waar het om gaat. Gehoorzaamheid leren, dat doe je juist in die situatie van lijden, waarbij alles wat in je zich tegen de omstandigheden verzet. Je wil het liefst zo snel mogelijk je eraan onttrekken, enzovoorts. Maar ja, gehoorzaamheid is gehoorzaamheid. En dus trouw blijven aan het woord Gods met alle consequenties van dien. En dus handelen in strijd met de emoties als zodanig. In strijd met je natuur. Nou, dat is kenmerkend voor geloof. En zo leren wij ook te geloven. De zin van het lijden van gelovigen, als lot is het een belangrijk thema in de Nieuwtestamentische brieven, is dat wij in die omstandigheden juist leren vertrouwen op God en zijn woord.
Spreken dan ook niet de machten en krachten van de duisternis mee?
Nou, een van de redeneringen, broeder, is dat de heer zou niet bang geweest zijn voor lijden en dood, maar hij zou bang geweest zijn dat hij niet lang genoeg zou leven. Want misschien was de duivel er wel op uit om hem voor die tijd ter dood te brengen. Maar daarmee komen we in een nog veel ingewikkelder discussie terecht. Want ik ben van mening dat voor zover de duivel een rol zou spelen hier, zou die er alles aan gedaan hebben om hem in het leven te behouden. Maar dat is 1 Korinther 2. Maar dat duistere machten daar een rol in spelen, natuurlijk. Want de angst, die kan het, wordt dikwijls, maar daar ga ik liever niet uitgebreid op in. Angst kan voortkomen uit het denken van de mens. Dat wil zeggen, hij kan zich een situatie voorstellen. Hij kan zich, hij ziet als het ware een situatie op zich afkomen. Die is er nog niet, maar hij denkt, de mens denkt, en denkt vooruit en denkt, dit gaat helemaal fout, nu moet ik maken dat ik wegkom. En daar ontstaat angst. Ergmoedige mensen zijn soms ergmoedig omdat ze gebrek aan verstand hebben. En daarom een overmaat aan moed. Dat is gewoon zo hoor. Gebrek aan fantasie, dat is echt waar. Dat is een bekend gegeven, dat heb ik niet uitgevonden. Dat is echt zo. Hè? Ja. Maar aan de andere kant, heel wat angsten kunnen inderdaad voortkomen uit ongecontroleerde emoties. En daar ligt hoe moet je het zeggen? Daar ligt het hart open, zal ik maar zeggen, voor invloeden van inderdaad duistere machten, broeder. Dat is ook zo. Het is bekend dat sommige mensen angst hebben die helemaal niet te verklaren zijn. Maar het vliegt er gewoon op een gegeven moment aan. En niet altijd, maar in vele gevallen komt dat inderdaad van demonen en wat er maar wezen mag. Dat kan allemaal. Maar aan de andere kant, Ik geloof niet dat het hier een rol speelt. Ik kan het hier ook niet in terugvinden in dit schriftgedeelte. Integendeel, hier ging de Heer bewust de weg die hij moest gaan. Let trouwens wel even op, dat als je dit menselijk zou interpreteren, zou je toch zeggen, nou, hij is gewoon toch naar de Olijfberg onderweg. Zo van, dat deed hij elke avond, doet hij nou ook. He. Zo van, hij ging toch gewoon met zijn eigen leven door de eigen regelmaat die er in deze dagen was. Toch? Maar hij wist dat het mis zou gaan. Niettemin ging hij gewoon door. Maar halverwege wordt dan gestopt hier in de Hof van Gethsemane enzovoorts. En het laatste wat we van de Heer lezen is dan dat hij bidt, laat, indien het mogelijk is, laat dit aan mij voorbij gaan. Nou, het ging niet aan hem voorbij. Maar dat hij gewoon angst had voor het lijden en voor de dood wellicht, dat lijkt mij voor de hand te liggen. En misschien dat we nog net kunnen bedenken dat hij niet bang was om te sterven. Dat wil zeggen, niet bang was voor de dood. Maar dat is nog niet hetzelfde als vast te stellen dat hij wellicht niet bang was om te lijden. Het lichamelijk lijden. Ik kan me voorstellen dat als men zo gemarteld wordt, dat men zelfs uitziet na de dood en dan niet meer bang is om te sterven. Was het maar eenmaal zover, is dan de gedachte. Ik vind het niet leuk om erover te praten, over dit soort zaken, maar zo ligt dat nou eenmaal. Op zijn minst ging het om het lijden, dat hij lichamelijk lijden dat hij hier zou ondergaan. En hij liet het gebeuren, inderdaad. Waarbij hij dus inderdaad bewust, op grond van het woord Gods, inging tegen zijn eigen gevoelens, zijn eigen natuur, moet je zeggen. Een menselijke natuur, dat is wat de schrift ons leert. Maar niettemin in gehoorzaamheid aan het woord Gods. En aan de wil Gods. En dat is ook wat er later van staat. En hoe hij zich doorgeslagen heeft, wel door uit te zien over de dood heen naar de vreugde die hem voorgesteld was. Dat is wat Hebreeën 12 zegt. Om de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis gedragen. En daar wordt die gedachte bovendien weer aan ons voorgesteld. Dat wil zeggen, wij zouden zijn navolgers zijn en precies hetzelfde doen. Onze blik als gelovigen richten op wat ons beloofd is, de vervulling van Gods belofte straks. Wat het hier ook voor ons met zich mee zou brengen. Waarna ik altijd haast me te zeggen dat wij niet te klagen hebben hier, wat dat betreft. Maar het beginsel blijft natuurlijk een volstrekt Bijbels beginsel. Namelijk, het ziet er niet allemaal even rooskleurig uit, het is allemaal niet prettig, alles in ons verzet zich er tegen, maar niettemin, wij zouden inderdaad primair ons onderwerpen aan het woord Gods. En onderweg zouden wij inderdaad ons van hem afhankelijk stellen, tot hem bidden. En je mag hem rustig zeggen, indien het mogelijk is, laat dit, de drinkbeker noem ik dan maar niet. Maar kan dit nou niet overgeslagen worden? Moet het nou zo? Maar, dat kan toch ons gebed ook zijn? Ik vind het een heel gewoon gebed. Niettemin, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dus als het zo moet, nou ja, dan moet het maar zo. Dan is er immers geen andere weg. Dat zou ons gebed feitelijk ook zijn, dat is ook een eerlijke zaak. Wat hier trouwens niet bij staat, maar wel, het zal wel Lucas zijn, neem ik aan, op een andere plaats, daar staat bij, en van hem werd gezien een engel, of een engel des Heren, of wat er maar staat, die hem versterkte. En dat is net zo goed profetisch voor ons en als voorbeeld voor ons, want zo is het met ons ook. En merkwaardigerwijs, ook dat vind je terug in het begin van de Hebreeënbrief, waarin is gezegd worden dat de engelen gedienstige geesten zijn die uitgezonden worden ter wille van degene die de zaligheid erven zullen. Voor ons dus. En voor ons geldt dus precies hetzelfde. En vergis u niet, u en ik, wij verwachten niet dat wij de marteldood zouden moeten sterven of zo in onze dienst aan de Heer of op grond van ons geloof. Maar er zijn er, nou men zegt 6 miljoen. Wie dat uitrekent weet ik niet. Maar in ieder geval, het schijnt dat er miljoenen geweest zijn, christenen, die de marteldood gestorven zijn. Dus zo vreemd is dat niet. En voor hen alle geldt precies hetzelfde. Ja, hier moet dat nou zo, kan dat nou niet anders? Nou, het kon zeker niet anders. En dus zou men er overheen uitzien, over dat lijden heen zou men uitzien naar de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden straks in de wederkomst van Christus. En dat is dus wat wij altijd verwachten, de wederkomst van Christus. Ik heb er wel vaker op gewezen dat als de Heer hiervoor in de avond met zijn discipelen samen is in de opperzaal, dan praat hij niet over zijn lijden. En hij wist natuurlijk heel goed dat hem dat te wachten stond, maar waar hij over sprak was over zijn heerlijkheid. Jezus, wetende dat de uren gekomen was dat hij tot zijn vader zou heen gaan, dat hij zou verheerlijkt worden, enzovoorts. Zo begint immers het gedeelte vanaf Johannes 13, vers 1. Hij zag daaroverheen uit, maar hier, op de weg naar de Olijfberg, wist hij dat hij ging de verkeerde kant op. Hij moest terug naar Jeruzalem. Dat wil zeggen, hij zou gevangen genomen worden. En zo eindigt dit schriftgedeelte ook. De uur is nabijgekomen, de zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der zondaren, enzovoorts. En het is precies op dit punt dat de Heer hier er inderdaad alleen voor staat. Want het eigenaardig is, en dat moet ik dan ook maar even zeggen, het eigenaardig is dat wij als gelovigen natuurlijk allemaal voorstanders zijn van de gemeenschap der heiligen, hoe het allemaal heten mag. Zo van, we zijn toch verbonden met elkaar, we vormen toch een gemeenschap. Maar ik moet u zeggen, waar het werkelijk, als het er werkelijk om gaat, is er die gemeenschap niet eens. Als het er werkelijk om gaat, staan we er alleen voor u, zowel als ik. U weet wel, dat is die kwestie van dat persoonlijk geloof in de Heer Jezus als onze persoonlijke, volwassen zeggen we dan, en zalig maken, maar ook Heer. En waar wij hem dienen, doen we dat niet samen op met anderen. Er zijn anderen die het ook doen, dat is een ander verhaal. En de Heer coördineert dat is waar. Maar de verantwoordelijkheid ligt bij onszelf. Dat is een van de dingen die mensen in het algemeen moeten leren en die gelovigen ook inderdaad als gelovigen moeten leren om inderdaad trouw te zijn aan hun beginselen, trouw te zijn aan de Heer enzovoorts. En dat doe je in je eentje, weet je zoiets. Alleen, en zo is het met de Heer Jezus ook. En de manier waarop men dat doet, is deze. Zich terugtrekken, zich realiseren waarvoor men hier eigenlijk is. Ik sta hier niet bij, maar het was die uitspraak van, maar hierom ben ik in deze uren gekomen. En hierom zijn wij hier. Om als gelovigen inderdaad geloof te leren. Te leren te leven uit geloof, opdat aan ons heerlijkheid zal geopenbaard worden. En ook in deze zien wij dus op de Heer Jezus die ons voorgegaan is op die loopbaan en die inderdaad gezeten is aan de rechterhand Gods. Maar het vooruitzicht hier beneden is nooit prettig. Nee. Staat op, laat ons gaan, ziet hij is nabij die mij verraadt. En zo gaat het eigenlijk altijd. Nee, dat meen ik. Zo gaat het altijd bij ons nog, ook vandaag. Hij is nabij die mij verraadt, of die ons verraadt, of zo. De duivel ligt altijd op de loer. En meestal via godsdienstige mensen zoals Judas. Want daar gaat het feitelijk over, enzovoorts. Hetzij om ons op een dwaalspoor te brengen, hetzij om ons gewoon in slaap te doen sukkelen. Want ik denk nog altijd dat waar men er zo op uit is, sorry dat ik daar nu op terugkom, of wat we kort geleden in wezen besproken hebben, maar waar men er zo op uit is om toch vooral een gezellig gemeentetje te bouwen, ik denk dat het alleen tot doel heeft een warm nestje te creëren omdat men rustig zou slapen. In afwachting van de wederkomst van Christus. Dus misschien zie ik het verkeerd, maar het is toch uw eigen persoonlijke verantwoordelijkheid om ermee te doen wat u ermee moet doen. Wij zullen het hierbij laten en de Heer danken.